Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Oba Bijlmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Bijlmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Mind your step. Mind your step. Mind your step.
Ja, de wereldreiziger let altijd goed op. Hij neemt bijvoorbeeld nooit iets mee terug naar Nederland wat niet mag. Dankzij de douane reizen-app. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de douane reizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst douane.
Elke dag worden 125 mensen getroffen door een beroerte. U kunt een leven redden als u weet dat dit de signalen zijn. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Jongens en meisjes, dames en heren, het is weer Boenkoes time. En we zijn het programma dat Oras aftrapt eigenlijk.
Ja, nieuw klopt. Seizoen. Nieuw seizoen.
Ja.
Zin in.
Ik ook. Leuk, hashtag zin in.
Echt.
Nou, fijn dat jullie allemaal luisteren, live of via een linkje opnieuw. In ieder geval, jullie zijn allemaal van harte welkom bij Boenkoes, onderdeel van Radio Oras dus. Wat hebben we vandaag voor jullie in petto? Onze gasten zijn Maurice Seleki en Robinson Jouwe. Welkom heren.
Dank je wel.
Ja, even heel kort te beginnen bij jou, Robinson. Jouwe is voor de Papua's een hele bekende naam, hè?
Ja, voor de Papua's klopt. Ja, mijn opa is Nicolaas Jouwe.
Of we moeten zeggen was Nicolaas Jouwe eigenlijk.
Ja, hij is een jaar geleden overleden.
Ja.
Rond deze tijd. Ja.
Rond deze tijd. Daarom wordt er ook iets speciaals georganiseerd in Paradiso.
10 september.
Precies.
Paradiso, kleine zaal.
En daar gaan we het later nog over hebben.
Yes.
Maar ook over het nummer dat jij heel toevallig vlak voor zijn dood hebt gecomponeerd.
Ja.
Komt allemaal straks aan bod. Welkom.
Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En aan de andere kant zit Maurice.
Hallo.
Hi. Nou, dit is een thuiswedstrijd voor jou, kunnen we wel zeggen.
Een soort van, ja.
Ja, want jij werkt voor Pakhuis de Zwijger als hoofdcommunicatie en marketing.
Ja.
Je modereert ook debatten of andere bijeenkomsten.
Ja.
En je bent schrijver.
Ja, klopt. En inderdaad, de uitzending deze uitzending wordt dus opgenomen vanuit Pakhuis de Zwijger. Dus dit is ook eigenlijk een beetje mijn kantoor door de weeks. Dus nu ben ik ook op zondag hier. Het is hartstikke leuk.
Ja, het is wel een beetje vervelend voor je misschien. Maar fijn dat je even tijd hebt.
Nee, tuurlijk.
Dus je bent een druk man.
Ja, maar nooit te druk om in dit programma te zitten. Want ik ben hier ook al vaker het gast geweest. Wat heel tof is om op die manier ook wat meer over mijn werk te kunnen delen met de Molukse gemeenschap in Nederland. Waar die ook is. Maar dat is het fijne van radio. Omdat het tegenwoordig zo'n mooi medium is wat je overal kan beluisteren.
Ja.
Dus ik ben heel blij om er te zijn.
Nou. Wij zijn ook heel blij en we gaan met jou met name over je ambitie praten.
Ja.
Zowel wat je allemaal doet voor Pakhuis de Zwijger als schrijver. Want daar ben je ook vrij ambitieus in. En ja, dat moet ook natuurlijk.
Ja.
Komt straks allemaal aan bod. En natuurlijk, Eef Vriem, je hoorde hem al even.
Yes.
Eef, is het voetbalseizoen ook alweer begonnen voor jou?
Ja, maar ik doe niet meer veldvoetballen. Nee, daar ben ik mee gestopt.
Zaal?
Ja, niet meer zeg maar veld 11 tegen 11, maar ik doe nu een soort van competitie 7 tegen 7 met vrienden.
En die is
op
ook
een
weer
maandag, ja,
op
ja,
maandag?
Op maandag,
ook.
Ja, naar werk.
Oh ja,
ja, dus, is heel leuk.
Ja, morgen weer.
Ja, ja, zeker.
Leuk. Nou, mensen, zoals altijd beginnen we met muziek. En deze keer, hoe kan het ook anders, heb ik iets uitgekozen van Aretha Franklin.
Mm.
Ja, kan niet anders. I say a little prayer.
Mooi.
Ja, Aretha Franklin. Even een kort rondje herinneringen aan Aretha Franklin. Beginnen bij Eve.
Ik denk de allereerste herinnering die ik heb was met George Michael, dat duet.
Ah, Knew You Were Waiting.
Ja, ja. Ja, want toen was, ik, ja. Ja, toen was ik super jong nog. En ik weet nog wel dat dat op tv kwam en dat vond ik heel cool.
Ja, dat, wie is die vrouw?
Ja, 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 heel tof.
Robinson?
Ja, ja, Aretha, dat draaide bij mij thuis gewoon al. Ja, vanaf klein, ja, net als Dionne Warwick. Whitney Houston, Chaka Khan, dat draaiden mijn ouders allemaal. Dus,
hoort bij je opvoeding.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
Maurice, heb jij een speciale herinnering aan Aretha?
Ja, ik moest eigenlijk... vroeger vond ik even... volgens mij was het een Chocomel-reclame... waarin het nummer Think werd geplaybacked door een meisje... met een stofzuiger aan haar mond. Zeg maar.
Ja,
dat
ja.
vond ik echt fantastische reclame. En dat was dus natuurlijk haar nummer. Dat is een herinnering. En een herinnering aan de Blues Brothers. Ja. Waar ze eigenlijk toch weer een soort van rentree maakte.
Ja, op haar sloffen dat nummer deed. Ja. Think, you better think. Ja. Ja,
precies. Dus ja, hele fascinerende vrouw. En heel groot talent. Ook wel, als je kijkt naar haar carrière, interessant om te zien dat ze eigenlijk in de jaren 60, 70 haar hoogtepunt al had beleefd. En eigenlijk daarna nog 30 jaar een beetje... Ja, niet op dat niveau is blijven muziek maken. Tenminste, niet meer voor het grote publiek. Vind ik dan interessant wat er dan gebeurt in zo'n leven, weet je wel? Wat is het verhaal daarachter? Maar gelukkig wel ja, heeft ze een aantal van die grote optredens gehad. Onder andere bij de inauguratie van Obama.
Precies, ja.
Waardoor ze ook weer gewoon even die volle spotlights heeft gekregen die ze ook verdiende.
Ja, en zeker.
Een hele grote kunstenares.
Nog mooi. Concertgebouwen gestaan.
Ja. Och, waren we er maar bij. Ik was er niet bij in ieder geval, want het is eigenlijk wel jammer. Ja.
Dat was ook weer meteen verkocht. Hè. Ze hebben ook na haar overlijden concertgebouw concert gegeven met andere artiesten. En dat was ook
meteen uitverkocht.
Tuurlijk,
Je hoort de stem van Maurice Selecki. Hij is pas 36 jaar geworden, een paar dagen geleden.
Ja.
Tegelijk met je vader.
Klopt.
Juan Selecki.
Ja.
Die onder andere bekend is van een heel mooi fotoboek over de Molukken wat ik thuis heb liggen. Wat deed jouw vader eigenlijk? Of werkt hij nog?
Nou, mijn vader is met pensioen. Hij is samen met Tessel Polman de auteur van twee boeken eigenlijk geweest. Waar ook mooie foto's in stonden. Dat waren ook echt boeken met het verhaal. Historie, Maluku. Het verhaal van de Molukkers. En terug naar de Molukken.
Ja.
Een reportage eigenlijk waarin hij terug gaat naar de Molukken. En ook naar ons eiland Buru, waar de familie Selecki vandaan komt. In de jaren 70. Waarin hij eigenlijk beschreef hoe dat was. En ook in een periode waarin natuurlijk ook de treinkapingen hebben plaatsgevonden. En er veel onrust was in de Molukse-Nederlandse verhoudingen. En hij was in het dagelijks leven daarna beleidsambtenaar bij de gemeente Breda. En hij heeft daar heel lang gewerkt. Hij was androgoloog, of is androgoloog. Dat is een van de sociale wetenschappen. Hij heeft in de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. En inmiddels is hij met pensioen en is hij nog steeds wel heel erg actief in allerlei Molukse en Indische besturen. Hij is ook bestuurslid van de LSMO. Dat is de landelijke stuurgroep voor oudere Molukkers.
Ja,
ja, precies.
Ja.
Dus, en zo doet hij nog heel veel andere dingen.
Ja, en jij noemde net Breda, de stad waar jij niet geboren bent. Want dat is Utrecht, mijn stadsie. Maar wel getogen.
Ja.
Wij kennen elkaar eigenlijk niet, maar we kwamen elkaar tegen. Ook op Facebook, omdat wij op hetzelfde stedelijk gymnasium hebben gezeten. Gek genoeg.
Dat klopt, dat was inderdaad heel toevallig. Het stedelijk gymnasium in Breda, is een hele goede school. Het enige categoriale gymnasium van Breda. En daar heb ik inderdaad van 1995 tot 2001 op de middelbare school gezeten.
Was je de enige Molukker daar? Ik wel namelijk, toen.
Ja, voor zover ik weet was ik in die periode de enige Molukse student aan het gymnasium. Sowieso waren er niet heel veel leerlingen met een andere achtergrond, een andere etniciteit. Dus die waren er wel maar echt op een paar handen te tellen. Of misschien wel op één hand te tellen per jaarlaag. Maar het was wel een hele leuke school. Het was dus alleen maar gymnasium. Dus dat gaf een bepaalde verbondenheid ook bij de studenten. Omdat iedereen wist dat als ze zouden blijven zitten of het daarna dan niet zouden halen, dat ze dan van school af zouden moeten. Dus iedereen deed ook heel erg zijn best. Door Latijn, wat we dus leerden en over de Grieken en over Romeinen, kreeg je ook echt een beetje een breder historisch perspectief.
Wist jij toen al dat je twee boeken zou gaan schrijven?
Nee, dat geen idee. Maar ik denk wel dat het voor een deel daar gevormd is. Want ik weet nog dat ik op mijn 14e naar mijn eerste schrijfwedstrijd meedeed. De Gevangenen van Breda was toen de titel van een kort verhaal wat ik toen maakte. Dat won toen ook een prijs. En dat ik dus daar ergens op die middelbare schooltijd, of op de middelbare school, wel geïnteresseerd ben geraakt in literatuur en in toneel. Ik heb ook veel toneel gespeeld daar. En dat werd er ook heel erg aangemoedigd door de docenten die er rondliepen. Dus taal was, laten we zeggen, heel belangrijk.
Ja. Ego Faber is het eerste boek. Goed ontvangen, recensies gekregen overal. Het tweede boek heb je 5 jaar over gedaan.
Ja. Een tragedie in New York.
Een tragedie in New York.
Is in oktober verschenen, in 2017. Ja.
Eigenlijk ook hele goede reacties van de mensen die het gelezen hebben. Maar je had toch iets meer van verwacht van recensies in het NRC, in de Volkskrant. Misschien op de radio, Radio 1. Is niet gebeurd.
Ja.
Dat was toch wel een beetje een bittere pil.
Ja, nee, klopt. We hebben een beetje pech gehad, achteraf gezien, in dat hele traject. Kijk, het is een heel lastig boekenlandschap op dit moment, omdat er gewoon heel veel boeken uitkomen, heel veel titels. Dus al die schrijvers en al die boeken concurreren met elkaar. Toen ik in oktober uitkwam, kwamen ook een aantal andere grote schrijvers in Nederland uit, zoals Tommy Wieringa. Nou, die stond natuurlijk wel echt gewoon in alle kranten en alle televisieprogramma's. Dus ja, daar concurreer je dan ook mee als toch relatief onbekende jonge schrijver. En dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je wordt opgepikt door de journalistiek.
Ja.
Ja, en dat was in dit geval beperkt, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb wel een paar prachtige interviews gehad. Bijvoorbeeld in het Indisch Maandblad en in de Uitkrant. En ja, dan zie je dus dat er wel degelijk verhaal is, zeg maar. Maar ja, goed, ik had wel inderdaad gehoopt dat er nog wat andere, wat meer landelijke kranten dat ook hadden kunnen doen. En dat is niet gebeurd, maar ja,
maar
daar kan ik ook
door.
Verder niks aan doen.
Je gaat gewoon door.
Ja, ik ga gewoon door met schrijven in ieder geval en met alle activiteiten waar ik mee bezig ben. Kijk, het is natuurlijk heel lastig. Dus ik zit niet alleen in dit pakket. Er zijn heel veel andere schrijvers die ook meer aandacht hopen te hebben voor hun werk. Dus
en dan hebben we het nog niet eens over de stapels manuscripten die bij uitgevers liggen.
Precies.
Die nooit door de commissie doorheen komen überhaupt.
Nee, het is, als je er echt over nadenkt, het is best wel een hard wereldje, dat schrijverswereldje. Ja. Vooral omdat er maar weinig mensen überhaupt kunnen publiceren. En ook weinig mensen dan, als ze gepubliceerd hebben, daarvan kunnen leven. Er stond ook afgelopen zomer een groot artikel in de Volkskrant over de verdiensten van schrijvers. En dan zie je dus dat zelfs bij de grote auteurs die in de jaren 80, 90 nog miljoenen boeken verkochten, dat die dus nu naar honderdduizenden zijn gegaan. Dat er gewoon toch echt een hele andere verdeling van de markt is gekomen. Er is ook natuurlijk een soort bestsellercultuur ontstaan, dat er heel veel mensen dezelfde boeken lezen. Dat werkt elkaar ook allemaal in de hand. Want de uitgevers die bestellen van schrijvers die veel verkopen, natuurlijk ook grotere oplages. En die worden dan ook weer door de boekhandel zo ingekocht. En hoe hoger de stapel, hoe meer mensen denken dat boek wel is wat je moet lezen.
En in principe weet jij hoe dat soort dingen werken. Want je bent ook hoofd marketing en communicatie bij Pakhuis de Zwijger. Dus je hebt niet alleen een schrijvershart, je hebt ook een soort marketing pet op eigenlijk.
Ja, als je er zo naar kijkt inderdaad. En dan vanuit communicatie en marketing gezien. Het is tegenwoordig voor iedereen en voor alles eigenlijk een strijd om de aandacht. He, ik bedoel, waar schrijvers vroeger concurreerden met andere schrijvers en misschien met een paar andere media.
Concurreer je nu met Netflix, met Facebook, met podcasts, precies, met alles eigenlijk.
Een eindeloze scala aan media en allerlei zaken die de aandacht van mensen opeisen. Dus dat maakt het wel lastiger voor het boek. Nou, er wordt altijd gezegd van ja, maar de roman die heeft een bepaalde waarde die andere media of kunstvormen niet hebben. He, dat je dus in het hoofd van andere mensen kan kijken. Dat je empathisch wordt als lezer.
Dat je andere dingen meemaakt in landen waar je nooit komt misschien.
Precies, dat je verbeeldingskracht aan het werk gaat. Nou, ik denk dat allemaal nog steeds zo is. Maar wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld bepaalde goede televisieseries inmiddels nu ook al de diepte van een roman kunnen bereiken door de karakterontwikkeling die je, weet je, op episode hebt.
En hele goede acteurs zijn ook niet meer beschaamd om daarin te zitten. Vroeger ging je niet in een reclame en ook niet in een serie zitten. Maar nu is het een eer om in een hele goede serie te zitten.
Precies. En je kan eigenlijk in een serie nu veel meer vertellen dan in een film. Ja, goed, het is een wat toegankelijker medium voor veel mensen, vooral jonge mensen die minder lezen dan een roman. Maar ik blijf daar zelf nog steeds in geloven. Want wat je ook weer ziet is dat een goede roman ook weer vaak de basis is voor andere media. Voor een toneelstuk of voor een film of voor een serie. Dus,
en ik kan me voorstellen, je komt uit een belezen, ambitieus gezin. Waar het toch wel belangrijk is om goed te presteren. Mag ik dat? Ja. Kan ik dat zo zeggen eigenlijk?
Mijn moeder die was journalist bij de Wereldomroep en bij de NOS. En zij is Antilliaans. Dus dat is ook wel interessant. Komt Curaçao. En mijn ouders waren altijd de eerste van hun families die gingen studeren.
Dus er stonden boeken bij jullie in de kamer?
Er stonden heel veel boeken bij ons. Ja. En mijn vader nam mijn broertje, ik heb een broertje Erik, mij altijd mee naar de bibliotheek. En we gingen heel vaak eigenlijk, dus iedere zaterdag, dat was echt een beetje ritueel, naar de bibliotheek. Terwijl we eigenlijk al heel veel boeken hadden thuis, hoor. Maar dan vond mijn vader het leuk om ze ook nog eens een keer te lenen.
En dan ging je maximaal lenen, alle boeken die je kon. Want je kon er dan maar 6 of zo.
Ik weet niet meer precies hoeveel, maar er werd altijd heel, het maximaal bijgeleend, zo dan zeggen.
Ja.
En dat heeft ons ook heel erg gevormd in het leren lezen. Maar ook zelf tot verhalen komen. We hebben ook geruime tijd hoorspelen gemaakt toen we klein waren. Dus daar kwam de radioachtergrond van mijn moeder weer bij kijken. Dat hij dus ook met veel aan het opnemen was. En wij vonden het een heel magisch geheel. Dus daarom vond ik dit ook leuk om in zo'n radiosetting te zijn.
Ja. Terug naar die boekenkast. Ja, want jij staat daar nu bij andere mensen gewoon in.
Ja,
in die
dat
boekenkast.
Dat is natuurlijk het. Ja,
als je daarover nadenkt.
Gevoel. Ja. Ja, maar dat is heel, heel tof. Ja. Ik heb van een aantal mensen inderdaad, die bijvoorbeeld, wij hebben elkaar dus weer ontmoet bij een literaire middag die Rocky Tuutero heeft georganiseerd in Den Haag, in het Sophiahof.
Ja.
En daar waren dus ook mensen die dus mijn boek hadden gekocht, mijn eerste boek, maar nu ook mijn tweede boek wilden hebben. En nou, mensen die ik eigenlijk zelf nog nooit had ontmoet, maar die dus mij als schrijver inmiddels nu hadden leren kennen en dus een soort van fan waren. Nou, en dat dat stemt natuurlijk wel gewoon. Weet je, je wordt daar natuurlijk wel een beetje. Hoe zeg je dat?
Trots.
Ja, trots. Ja. Maar het is ook wel gewoon heel eervol, laat ik het zo maar zeggen. Weet je, dat mensen je willen lezen en dat die je willen kopen en met jou bezig zijn als schrijver. En daar dan ook iets aan hebben in hun eigen leven. Want daar doe je het uiteindelijk dan misschien toch ook wel weer voor. Aan de ene kant voor jezelf als schrijver, omdat je moet een verhaal kwijt. Aan de andere kant probeer je ook contact te maken met lezers en hen iets mee te geven voor hun eigen levens.
Ja, om over na te denken of misschien wat tips op te doen of wat dan ook. Of het gewoon te vermaken.
Ja.
Kan ook.
Het is mijn combinatie van alles. Er zitten altijd wel wat grapjes in, maar ik probeer ze inderdaad ook wel mee te voeren naar een nieuwe wereld. En ook iets van troost te bieden of zo. Want het gaat ook allemaal wel over eenzame, treurige types voor een deel. Weet je? Of mensen die op zoek zijn naar geluk en betekenis. Nou, en in die strijd of in die. Iedereen kan zich daar wel mee identificeren, denk ik.
Ja. Mag ik wat vragen dan over je personage? Ik heb nog geen boek gelezen, dat ga ik zeker doen. Maar zijn dat. Zijn dat mensen met een ook met een niet-westerse achtergrond? Of laat je dat helemaal aan de schrijver over om dat in te vullen? Hoe pak je dat aan?
Dat is inderdaad wel een grappige vraag. In het eerste boek Ego Vader, daar zit dus een soort anonieme ik-figuur die het verhaal vertelt in. Waarbij je eigenlijk helemaal niet weet hoe die eruit ziet. Ego Vader, dat wordt zijn nieuwe beste vriend. Nou, die blijkt wel een soort Indische achtergrond te hebben. Dat wordt dan wel beschreven in het boek. Maar in het tweede boek, Een tragedie in New York, zitten er weer vier personages. Waarvan drie, zeg maar, uit één gezin komen. Uit een wit gezin, zeg maar. Maar de vader komt uit een arme Joodse familie die zichzelf heeft opgewerkt. De moeder komt uit een rijke, oude, christelijke familie.
Ja.
Uit Boston. Maar zij wordt. Die relatie is al een tijdje afgelopen. Maar zij wordt dan opnieuw verliefd op een jongere man. En die blijkt dan ook weer half zwarte te zijn. Mm-hmm. Dus zo zitten er veel wel weer verschillende lagen in.
Ja, ja, ja.
We gaan niet verder op de inhoud. Mensen moeten dat gewoon gaan lezen. Ja, precies. Ja. En bovendien is het tijd voor muziek. En wel jouw muziekkeuze, Maurice.
Ja.
We gaan eerst gewoon luisteren. Want dan herkent iedereen wel welke jongens dit zingen.
Ja,
en dan ga je er wat over zeggen. Oké.
Dankjewel. Thank you.
Stones natuurlijk, Maurice.
Ja, lekker.
Maar wel van voor jouw tijd, ver voor jouw tijd.
Ja, 1978 van het album Some Girls. Nummer heet Beast of Burden. Een prachtig nummer. Ik ben sowieso heel erg groot fan van de Stones, Rolling Stones.
Maar wat doet dit persoonlijk voor jou, dit nummer?
Ja, nou, er zijn meerdere dingen. Dit is echt een van de nummers waarvan ik denk, nou, dit zou best wel eens op mijn begrafenis kunnen worden gedraaid.
Dat staat in je lijstje. Ja.
Dit staat wel echt in die lijst. Het is een nummer waar, ja, het zit heel veel soul in. En je, nou, we hadden net Aretha Franklin, de Queen of Soul. Maar de Stones zijn ook heel erg beïnvloed door zwarte muziek.
Ja.
Nou, je hoort dat eigenlijk hier ook wel in terug. Weet je? Dit had bij wijze van spreken ook een nummer van Marvin Gaye kunnen zijn. Dus er zit iets, ja, iets zwarts in deze muziek. Wat er ook in zit, is een soort boodschap van Keith Richards aan Mick Jagger. En dat is ook wel interessant. Zij hadden natuurlijk een hele lange artistieke, vriendschappelijke relatie. Maar die soms ook enorme deuken
en scheuren. Ruzies ook natuurlijk.
Fikse ruzies. Ja. Ik heb ook alle twee de biografieën gelezen. Dus van Mick Jagger en van Keith Richards.
Dat is heel leuk om allebei die kanten dan te lezen.
Precies, want ja. Nou ja, goed, ze hebben in die jaarlang samenwerking heel veel meegemaakt. Maar goed, een van de belangrijke dingen in de jaren 70, wat toch wel echt, wat we bijna alweer zijn vergeten, maar Keith Richards was zwaar heroïneverslaafd.
Ja. Het is een wonder dat hij nog leeft.
Echt een wonder dat hij nog leeft. En in die periode was dat echt op zijn hoogtepunt. En heeft hij een paar keer, vanwege zijn drugsgebruik, de band zo'n beetje opgeblazen. Omdat hij dan weer opgepakt werd. En dan mocht hij niet toeren. En dan kwam hij weer in de gevangenis. Nou, dat echt veel... Veel gezeik heeft hij opgeleverd voor de Stones. En heel veel mensen vinden Keith Richards eigenlijk de toffe Rolling Stone. De echte rock'n'roller. En dan vinden ze Mick Jagger eigenlijk een beetje de commerciële sell-out. Maar Mick Jagger is wel degene die de band uiteindelijk bij elkaar heeft gehouden. En gezorgd heeft dat ze nog iedere keer door konden gaan met optreden. En juist ook terwijl Keith Richards af en toe gewoon volledig verdween. Omdat hij in die verslaving hem opging. Nou, en Keith Richards heeft ooit eens een keer in de Volkskrant, meen ik, in een interview gezegd. Dat Beast of Burden eigenlijk heeft geschreven als een soort van liedje voor Mick. Van oké, sorry Mick, ik weet dat ik een close-up ben. Maar
ik ben af en toe een enorme last voor je.
Maar ik ben toch wel blij dat we nog steeds bij elkaar zijn. Nou, en Mick Jagger die heeft de teksten er weer bij geschreven. Dus Keith Richards schreef vaak de melodie. En hij heeft de teksten erbij geschreven. Dus het is ook weer een Mick Jagger liedje geworden. Maar als je dat liedje of dat verhaal hoort van Keith Richards, dan en er dan naar luistert, dan ja, weet je wel, is dat dan geeft dat nog meer lading. Weet je wel. Ja. Dit is een liefdeslied van Keith Richards voor Mick Jagger.
Ja,
een man waarvan hij heel veel houdt, maar die ook eigenlijk soms totaal niet kan uitstaan.
Ja, mooi. Mooie keuze.
Ja.
En over muziek gesproken, Robinson Jouwe zit tegenover mij, de kleinzoon van. Ja, zo word je, door vrienden word je natuurlijk helemaal niet gezien als de kleinzoon van Nicolaas Jouwe.
Nee.
Die weten van niks.
Nee, misschien komen ze er nu voor het eerst achter. Nee, dat ook niet, maar nee.
Jouw opa was een soort van vrijheidsstrijder, zullen we maar zeggen. Maar dan met woorden en actie. Ja. Niet zozeer echt strijder als in vechten.
Nee, voor
Papua.
Ja, zeker. Ja. En altijd gebleven eigenlijk.
Altijd gebleven. Ja. En jij bent op dit moment student aan het conservatorium in Utrecht.
Ja, klopt. Ik begin morgen weer.
Morgen weer. Je hebt vakantie gehad.
Ja.
Je doet zang. Maar eigenlijk is de piano je grote liefde, of niet?
Ja, klopt. Ja, ik ben nu 24. Ik begon op mijn 15e met piano spelen. Ik ben pas veel later gaan zingen eigenlijk. Maar ik dacht altijd dat ik pianist ging worden. Gewoon jazzpianiste.
In barretjes?
Nou ja, hopelijk wat grotere podia. Maar ik wou gewoon echt pianist worden, that's it. Op een gegeven moment hoorde ik Joni Mitchell. En toen dacht ik, nou, ik moet ook iets met die stem doen of zo. En ja, lang verhaal kort. Nu ben ik de zanger en pianist.
Ja, we gaan naar een klein stukje luisteren. Gewoon om een illustratie te krijgen van hoe jouw stem klinkt. En jouw pianospel tegelijkertijd.
Dit was op een examen trouwens. Dus ik klink misschien een beetje zenuwachtig. Maar ja.
Ik hoorde het niet bij het voorluisteren. Maar we gaan even luisteren. Bird of Paradise. Een zelfgecomponeerd nummer van Robinson Jouwe. Klein stukje.
Say you don't
Ja, het is natuurlijk niet in de studio opgenomen. Hè? Dus het is een beetje van ver af. Moeten we er even bij zeggen.
Ja, dit was op school inderdaad. Examen.
Maar de manier waarop dit nummer tot stand is gekomen... is achteraf gezien eigenlijk wonderbaarlijk.
Ja, ik heb dit eind augustus, begin september geschreven.
Vorig jaar?
Ja, vorig jaar. En mijn opa is 16... Oh, wat erg. 16 september volgens mij, 14, 15, 16, overleden. En nou ja, Bird of Paradise, dus paradijsvogel. Dat is mijn Papua-naam. Dus Tiaga is dat. Dat is een traditie... Avo, mijn opa, dus die heeft mij en mijn zusje bij de geboorte... Die is gaan kijken naar mij en naar Julia, mijn zus. En van, dan zegt hij gewoon intuïtief, dat is Vee of dat is Tiaga. Tiaga betekent dan dus paradijsvogel. Ja. Ja.
Dus dat ben jij.
Ja, dus dat ben ik, klaar, ja.
Ja. Maar jij wist dus niet, het was niet dat jouw opa heel ziek was en dood zou gaan, dat je dat wist. Of jij...
Hij was wel ziek, maar ja, hij is ook zo oud geworden. En telkens dan ging het weer slecht. En dan kwamen er weer 5 jaar zo bij.
Ja.
En ik dacht van, met sommige mensen heb je dat. Die gaan nooit dood of zo. Hij heeft ook altijd gerookt en heel veel whisky gedronken. En gewoon 94 toch geworden. Ja.
Hoe is de inspiratie voor dit nummer tot je gekomen? Want het was niet zo vanzelfsprekend dat het hierover zou gaan.
Het is heel moeilijk altijd uit te leggen, vind ik. Ik zat heel erg met Papua in mijn hoofd. Ik ben voor het eerst in september ben ik daarheen gegaan, omdat hij toen was overleden.
Ja.
En ik wou gewoon heel graag naar Papua. Opeens, dat jaar 2017 had ik heel erg van... ik moet daar gewoon heen binnenkort. Ik ben nu 24, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb daar... honderden familieleden.
Ja.
Ik zat daar heel erg mee in mijn hoofd. Van, ik moet dat gewoon een keer zien. Ik moet gewoon zien waar mijn vader ook is opgegroeid. En waar mijn opa ook die strijd heeft gevoerd.
En waar het thuis altijd over ging als je opa met jouw vader sprak. Altijd,
ja, zeker. Ja. Dus die drang had ik heel erg. En dit nummer heeft daar... Het gaat over heel veel dingen. Het heeft daar ook zeker mee te maken. En toen, een paar weken later zat ik daar. Ja, dus dat was...
Heel erg raar.
En heel fijn. Ja.
En heel fijn.
Ja.
Hoe heb je het ervaren om daar rond te lopen?
Ja, het was natuurlijk wel... de omstandigheden... hij was dus overleden en die begrafenis, dat duurde ook echt een week. Dat is niet zoals hier
allerlei
een uurtje
rituelen.
En dan koffie en dan zit je weer in de auto naar huis. Het duurde echt een week. Met iedere dag zingen en heel veel muziek en dansen. En ook natuurlijk heel veel bidden. Dat was te gek. Dat was een hele emotionele week. Echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewoon bezig met al die rituelen. En dan zijn we daar een week geweest. En toen ook echt weer meteen terug. Het was echt een bliksembezoek ook. Het is 30 uur vliegen.
Ja.
maar prachtige week. Ik ben zo blij. Ook al was het een verdrietige aangelegenheid, maar... Ja, dankbaar.
Ja.
Ja.
En toen je daar op je slippers of misschien wel je blote voeten rondliep... voelde je je thuis? Was het een beetje je thuis?
Ja, heel cliché. Maar ja, dat was het absoluut. Ik weet nog dat we daar naartoe gingen... dat ik echt nog een beetje zat van ja... Ik ben een keer in Indonesië geweest... en toen zat ik ook hier in Borneo. Heel lang echt in de jungle... En dat ik toen weer in de, een beetje de bewoonde wereld... dat ik een pizza hut of zo zag... dat ik echt bijna moest huilen van geluk.
Van geluk ook.
Van eindelijk iets westers of zo. Of iets, maar nee, dat had ik totaal niet. We zaten ook echt niet in een fancy hotel. Het was gewoon... En we zijn gewoon veel op die kampong geweest. Wat natuurlijk, je gaat gewoon naar de wc op een gat in de grond. Maar dat ik voelde me zo ontzettend thuis.
Ja.
Heel gek.
Ja. Ja. Maries, ben jij er geweest eigenlijk? Want jouw vader heeft dat mooie fotoboek gemaakt.
Ja, dat is dus geen fotoboek.
Ja, sorry. Ja, maar omdat ik... Er staan mooie foto's in.
Ja, klopt. Ja. Van Bert Nienhuis trouwens. Ik ben er nog niet geweest. Maar we hebben nu wel een afspraak gemaakt... om met mijn vader en mijn broertje... om daar naartoe te gaan volgend jaar. Is eigenlijk de bedoeling. Om naar Indonesië te gaan. En
dat moet er wel een keer van komen. Natuurlijk.
Nee, daarom. Dus ja?
Maar je bent nog nooit...
Nee, ik ben nog nooit geweest. Joh. Ja, wow. Dat is heel slecht.
Maar, nee.
Geen rijbewijs.
Je hebt nog boeken te schrijven. En, ja.
Luister maar, Maries, ik was ook 34 toen ik voor het eerst met mijn vader ging. En ik ben nu eind 40. En ik heb nog steeds geen rijbewijs. Dus
dan zit ik in hetzelfde team. Ja. Maar toevallig is mijn opa ook vorig jaar overleden. In oktober. Dus het was een beetje dezelfde periode. Want ik kan me herinneren dat ik hier dus in die periode ook was. En toen was jouw tante hier ook. Dus toen vertelde zij
Nancy jou.
Ja, Nancy jou. Dus dat was in dezelfde uitzending. Dus allerlei dingen komen nu bij elkaar.
Ja.
Maar dat heeft mij, dat herken ik een beetje in jouw verhaal. Maar hij is ook 90 geworden. Heel oud. En was ook ziek. En maar kwam er iedere keer weer bovenop. Ja. Maar dat heeft me ook tot inzicht gebracht. Van wacht even. Je roots, weet je wel. Je moet daar ook verder onderzoek naar doen. En het is heel mooi wat de Molukse cultuur heeft. In rituelen. Zowel bij het huwelijk als bij een belijdenis.
Als bij een begrafenis.
En bij een begrafenis. Weet je hoe door de tradities die van generatie op generatie worden overgegeven. We altijd wel weer ingebed zijn op een bepaalde manier. In iets groters. En dat geeft ook extra troost.
Ja. Herken je dat, Robinson? Van je bent ingebed in iets groters. Je hoort daarbij.
Ja, dat is heel erg versterkt ook toen ik daar was. Het is echt. We zijn dus die kampong ook. Het zijn dan een paar families die wonen op zo'n kampong. En dan is er ook gewoon het jouwe huis. Ik had die mensen nog nooit gezien. En gewoon van: dit is jouw huis ook.
Welkom.
Ja, absoluut.
Dikke knuffels. En,
natuurlijk 30 uur in een vliegtuig. En het was ook meteen matras op de grond en ga lekker slapen. En dan hoor je onder je zo dat water kabbelen. En dan hoor je mensen een beetje in de keuken rommelen en gillen. Maar ik heb volgens mij nog nooit zo lekker ook geslapen als toen daar op de grond gewoon.
Heb je de paradijsvogel nog gezien eigenlijk? Bird of Paradise? Want die is niet zo makkelijk te vinden, denk ik zomaar.
Nee, AVO. Was het AVO? Volgens mij had hij een ingelijst. Ja, ik ben vegetarisch, dus dat vond ik niet leuk ook toen als kind. Maar ik heb er wel eens één gezien, geen levende.
Een dode,
helaas.
Dus.
Oh,
het was helemaal mooi voor het verhaal. Dat hij voorbij kwam vliegen. Dat ook weer niet. Jij hebt ook muziek uitgekozen. En grappig genoeg ook een gouden ouwe van ver voor jouw tijd. Mm-hmm. Namelijk een dame die ook hele mooie verhalen vertelt via haar muziek. Ja. Joni Mitchell.
Wow. Het moest Joni zijn. Oh ja, tuurlijk.
We gaan eerst luisteren. Ja. Het duurt 6 minuten in het echt, het nummer.
Sorry,
maar
jongens.
We doen het ietsje korter als je het niet erg vindt.
Geen probleem.
Joni Mitchell, hier komt ze. Never has been easy.
stick to some straighter line.
Hé, Joni Mitchell, wat fijn om haar stem weer te horen, ja. Robinson.
Ja, voor mij is het niet weer, ik luister het iedere dag.
Ja? Dus, ja. Is dit met de paplepel ingegoten, deze muziek?
Nee, eigenlijk Joni niet. Ik heb wel heel veel, mijn ouders en vooral mijn vader, ik heb heel veel van zijn smaak overgenomen. Nee, Joni kwam ik ergens tegen op mijn 14e. En toen dacht ik.
En ze is nooit meer weggegaan?
Nee, nooit meer weggegaan. Nee.
Waarom heb je dit nummer uitgekozen? Wat voor verhaal vertelt zij hier?
Dit is dus de titelsong Hejira, nou, van het album Hejira. Wat, nou, als je dat album nog niet hebt geluisterd, gaat absoluut luisteren met Jaco Pastorius ook op de bas. Echt heel mooi samen. Hij en
ik zie
Johnny.
De technicus van ons knikken, Dirk
ja,
Ayal.
Ja.
Die kent hem en steekt zijn duim omhoog.
Ja, dat album, dat sowieso. En het, het is eigenlijk... Dat hele album is een beetje één verhaal. Ze heeft dat geschreven toen ze in haar eentje in de jaren 70 met een auto gewoon door Amerika aan het rondreizen was in haar eentje. En, dan reflecteert ze gewoon een beetje op haar leven. En daar gaan die nummers over. En dat, ja, ik vind zelf in mijn eentje reizen ook ontzettend fijn. En dan krijg je een soort hele heldere blik op dingen of zo. Je bent in je eentje, dus je hebt heel veel tijd om na te denken.
Ja.
Dus mooi album.
Ja, en alleen al van de sfeer van dit liedje zie ik haar mijmerend aan een stroompje zitten met haar gitaar, inderdaad. En alvast een beetje wat teksten. En die sfeer heeft het dus wel. Die nostalgie, terugkijkend.
Ja,
mooi. En ook wel feel good, toch? Feel sad meer eigenlijk.
Dit nummer luister ik niet echt als ik, weet ik veel, als ik net geslaagd ben voor iets of zo.
Oh, nee.
Maar
nee,
ze heeft ook hele lekkere feel-good nummers. Niet zoveel.
Dankjewel, tot zover. We horen jullie straks nog even. En natuurlijk in de cultuurtips zullen we de avond met Nicolaas Jouwe aan bod laten komen.
Oh, ja.
Maar eerst gaan we naar de muziektip van Efriem.
Ja.
Efriem, hebben we het dan over Feel Good of Feel Sad?
Dubbel. Het is een heel vrolijk nummer. Maar hij heeft het erover dat hij blut is, geen geld heeft. En of ze hem nog een keer een kans wil geven.
Broke niggers, ja, het is bij jou altijd hetzelfde natuurlijk.
Ja,
met
het
de
liedje, blues. Het liedje heet ook echt Broke van Sam Henshaw. Het is niet zo'n klassieker als die andere nummers, want dit is echt net uit.
In augustus is het uitgekomen, geloof ik.
Ja, en Sam Henshaw, die was in 2016, had hij al twee EP's uitgebracht. Op zich hele toffe nummers stonden erop. Hij was hij ook in Nederland komen optreden, onder andere. Dus ik heb hem in Bitterzoet gezien. En daarna was het heel lang stil, want hij is dus bezig met zijn debuutalbum. Maar die komt hopelijk binnenkort uit, want dit is alweer zijn tweede nummer dit jaar. Dus ik denk... dat hij bijna uitkomt. Het is een jongen uit Londen. Nigeriaanse roots, maar hele toffe muziek maakt hij.
We gaan meteen luisteren.
Yes.
Broke.
It's been a week from hell. I lost my job at Five Guys. My girl just kicked me out, she says I'm lame. Maybe she's got a point, who gets the sack from Five Guys? She thinks I'm so incapable of change. But I can cut down on my sleep, give you what you need, take time to make time. Girl, I can stop procrastinating. A little more prepared, show you that I care, I'll love you, I swear, girl, but tell me if I wasn't broke, would you spend more time with me like you said you do, oh yeah, tell me what I'm supposed to do, cause the only thing I need is to be loved by you. Starting out my seventh day of self-assertion, parading in my Calvins with no shame. Good Lord! I sit and think to myself, I've hit the low. But look around and see no one to blame. Maybe I can cut down on my sleep, give you what you need, take time and make time. I can stop procrastinating. Whoa, 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 whoa. Be a little more prepared, show you that I care, I'll love you, I swear, girl, oh, but tell me.
spend more time with me like you said you do.
Ja, lekker, Eef.
Ja, tof, hè?
Ja. Ga je er ook heen? Weer? Komt hij weer nou, ergens?
Nee, ik weet nog niet of hij ergens komt.
We wachten tot zijn album drops.
Ik denk dat hij dan wel weer Europa even rondtoert.
Ja, ja, leuk. Sam Henshaw.
Yes.
Yes, ja. Die moeten we dus allemaal onthouden. Gaat het trouwens allemaal te snel voor je en denk je... wow, ik hoor hier allemaal goede tips, lekkere muziek. Wat moet ik doen? Help. Geen probleem, ga naar Facebook, want daar staat Boenkoes Radio natuurlijk ook op. Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. Je kunt ons vinden op Instagram, Radio Oras dat is. En Boenkoes als speciale pagina ook op Facebook. Nou, voor de mensen die onder een steen hebben geleefd... er is een Molukse zanger die al wat ouder is... die ineens ontzettend populair is. De meesten kenden hem al als Jimmy Bell Martin. Maar ik ken hem gewoon als mijn ome Jimmy, Siele van de Bessie. Want hij is gewoon getrouwd met de zus van mijn vader. Dus ja, ondanks dat wij iedereen oom noemen... is hij mijn echte oom, mag ik dat even zeggen? Ik sprak hem vanmiddag even over zijn Voice Senior avontuur. Want ja, hij kan niet meer over straat, die arme man. Ja, en ik vroeg hem van, ja, wat doet dit allemaal met je ome Jimmy?
Ja, dat is echt niet normaal eigenlijk, wat zo'n tv-opname kan doen, hè. Ja, die mensen willen allemaal iets van je hebben, op foto of weet ik veel.
Ja, hoe ervaar je het zelf, Jimmy?
Ja, ik vind het top, toch? Je weet, we zitten al lang in het vak, dus je weet als je daaraan begint, dat dit soort dingen kunnen gebeuren, dus... En als het niet gebeurt, ja, dan zou het ook niet echt leuk zijn.
Nee. Nee. Nou, heb je eigenlijk best wel lang gezegd... ik ga nooit in zo'n programma op tv. Maar waarom heb je het nu toch gedaan?
Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar in ieder geval... mijn gedachten, die gaan niet die kant op. Maar ja, je weet dat kleinkinderen echt powerful zijn. Die zorgen wel dat je... ja, hoe noem je dat? Dingen anders in het leven gaat staan, wat ik zo maar zeggen. Dus als ze zeggen, opa, doe mee met de Voice. Want je kan een auto winnen en ik wil een auto. Ik zeg, ik krijg helemaal geen auto. Je krijgt wel van mij een auto, maar niet via de Voice. Maar ja, dat soort dingen. Maar joh, weet je wat? We zijn deze reis ingegaan en we gaan gewoon genieten... En als de reis jou goed gezind is, ja, dan is het alleen maar leuk, toch? Dus gewoon genieten, je moet gewoon genieten, want er is ook genoeg nare dingen in de wereld. Dus, en Carré is helemaal uitverkocht. Dus,
ja, want of je nou wint of niet, dat weten we nog niet. Maar je staat 5 december met Marco Bussato in Carré.
Ja, we hebben al gewonnen, hè, eigenlijk. Onze doel was om 2 keer op televisie te komen... Vrijdag is de tweede keer, dus...
7 september, dus aanstaande vrijdag, de knock-outfase. De week daarna, 14 september, de finale. Maar ik wil heel even teruggaan naar de beginjaren 70. Want toen heb je toch aardig wat hits gehad. In ieder geval in bekende kring, zullen we maar zeggen.
Ja, ja.
Ik wil gaan draaien straks het nummer Suck It To Me.
Oh, leuk. Wordt dat trouwens nog gedraaid, hè? Als ik, optreed en er is een DJ, en ja hoor, hij draait dat, je kan een zakken to me.
En je zingt het ook nog steeds, hè? Bij de Dutch Rare Grooves is het weer opgenomen, dus... Ja. Wie zaten er toen in het achtergrondkoor, om Jimmy?
Even kijken, Patricia Pai, geloof ik. Patricia Pai, de zus. Ja, maar ja, je weet het, 40 jaar geleden of zo.
Ja, en wij gaan hem weer draaien en we wensen je heel veel succes, om Jimmy.
Ik denk jij ook. En, nou ja, we zullen het zien. We pakken elke reden om gewoon weer bij elkaar te komen en een feestje lekker eten.
Nou, Jimmy, hartstikke leuk.
Ja, ik vind het ook leuk. En nu hoop ik alleen maar dat mijn vlees niet aanbrandt. Oké, succes, Esther.
Oké, dankjewel.
Doei.
Doei. Yo!
Are you gonna suck it to me? Give me some bass. It's all right.
Are you gonna suck it to me, Jimmy?
Got.
Maybe I will.
Geweldig nummer. Are you gonna suck it to me, Jimmy? Ja, uit 1972 met onder andere in het achtergrondkoor Patricia Pai dus en haar zus Yvonne Keely. En vrijdag, dan kun je hem weer zien. The Voice Senior. Hij werd hier aan tafel goed ontvangen, Maurice.
Zeker. Ik vind het echt een klassiek nummer.
Het is nu al een knaller.
Ja, ik vind het echt een knaller. Ja. Ik denk echt dat het een aanrader voor Quentin Tarantino is voor zijn volgende film. Ja. Om dit gewoon
Jimmy
naar iedereen
te gebruiken. Ja. Ja. Quentin, if you're listening, Jimmy Balmartin is the name, please. Ja, je weet maar nooit. Als hij jou in een film zet, dan gegarandeerd werk de rest van je leven. Nou, dat is dus meteen de cultuurtip. Volg gewoon The Voice. En dan weet je hoe het afloopt met het Jimmy Balmartin-avontuur. Ik mag niks zeggen en dat ga ik ook niet doen. Mm. Goed, eens even kijken. Er is binnenkort een bijeenkomst van het ICAN, speciaal voor jongeren. En daar zou Sjane Manisiwa wat over zeggen. Die proberen wij op de noes te bellen. Maar ze is in gesprek met iemand anders. Kan gebeuren. Dus wij zetten de informatie van die bijeenkomst gewoon op onze Facebookpagina. Boenkoes pagina op Facebook. Dan gaan we gewoon naar de cultuurtip van Eef.
Yes, Awareness Moluccan Identity Dag.
Ja.
Klinkt een beetje gek, maar ik kreeg er ineens een uitnodiging voor langs. Er is al een tijdje, sinds een maand of twee, is er een hashtag op Instagram vooral, heb ik hem gezien. Headhunters First Day. En dan delen gewoon heel veel jongeren, die delen dan zeg maar foto's van de Molukse cultuur. Dus hele oude foto's en symbolen, die delen ze dan op Instagram en dan met die hashtag erbij. En nu hebben dus een aantal mensen die erachter zitten hebben bedacht van laten we daar een dag over organiseren. Waarbij we elkaar ook gewoon live kunnen zien. Dus niet alleen maar via Instagram, via social media.
Ja.
Dus er komt op 7 oktober in de Metaalkathedraal in Utrecht van 11 en tussen 11 en 4 is er dus een hele dag georganiseerd. Met onder andere fotografie, muziek, sieraden en theater. En dat is wat er tot nu toe bekend is. We gooien het ook gewoon op onze Facebook voor als mensen meer willen weten. Er is een Facebook-event aangemaakt.
Ja.
En het is dus op 7 oktober in Utrecht.
Waar allerlei kunsten en kunstenaars elkaar ontmoeten.
Ja.
Met dus, Molukse roots.
Ja, jongeren ook inderdaad die ook gewoon bezig zijn. Want ik ken ook een paar jongens die daar ook... een jongen die bijvoorbeeld sieraden maakt. Echt op die authentieke, traditionele manier. Met symbolen die ook echt... Het is wel heel interessant om daar naartoe te gaan.
Ja. Sterker nog, ik ga kijken of wij in de volgende uitzending van Boenkoes over 4 weken niet iemand van de organisatie aan tafel kunnen krijgen.
Idee. Ja,
dat lijkt me goed. Oké, dat is genoteerd. Dan heb ik nog natuurlijk ook als tip een avond met Nicolaas Jouwe. Wijlen opa van onze gast Robinson. Robinson, als jouw naam is.
Robinson.
Ja, Robinson. Heeft dat ook nog een speciaal verhaal? Of is het gewoon een mooie naam?
Nee, het is een klein verhaaltje. Mijn ouders, ze waren op een gegeven moment naar Smokey Robinson aan het luisteren.
Ook al zo'n soulzanger.
Ja?
Ja, te gek. Ja. En toen dachten ze van, dit is hem.
That's it.
Robinson, ja.
Leuk. Jij gaat dan dat lied waar we een klein stukje van gehoord hebben voor jouw opa tegen horen brengen.
Ja.
In Paradiso op 10 september.
10 september om 8 uur of 7:30.
Ja, gaan we ook allemaal op Facebook delen. Maar hoe vind je dat zelf?
Ik heb er heel veel zin in.
Ja.
Ja, ontzettend veel zin in. Ja.
Ja. Optreden doe je niet, dat doe je vaker. Ik bedoel, dat is niet voor het eerst. Dus daar zal je niet...
Dit is wel bijzonder voor mij eigenlijk. Ja, dit is... Ik heb er ontzettend veel zin in, ja. En ja. Nancy, inderdaad, mijn tante, gaat ook, is erbij betrokken. En mijn vader, dus
ja.
Heel fijn.
Er zullen allerlei sprekers zijn. Ja. Zoals eerder gezegd, het speelt zich af maandag 10 september. Kleine zaal, Paradiso, hier in Amsterdam. En dan, als je daarbij wil zijn, nou kijk even op onze Facebookpagina. Dan is er weer een linkje te vinden. Of je zoekt gewoon een avond met Nicolaas Jouwe. Als je dat intypt, Facebook kom je ook. Hè? Bij het event kom je vanzelf terecht.
Absoluut, ja.
Jeetje, Mina, hoor ik nou al de eindtune? Even, dat kan toch haast niet?
Ja, dat moet haast
het moet haast wel. Het is gewoon 20:57. Nou, oh. Wat er nog ter tafel komt. Maries, er komt wel weer een nieuw boek. Ja, hoe lang dat duurt, dat kun je nooit van tevoren zeggen natuurlijk.
Nee, dat klopt. Maar nee, dus stay tuned. Het zal in ieder geval nog een tijdje duren. Maar,
zal het zo een man worden?
Dat is ook nog niet eens zeker. Ik kan me ook voorstellen dat ik misschien nog naar een ander genre over zou stappen. Misschien naar een thriller of misschien nog een fictieboek. Dus ik ben nog echt even in de oriënterende fase. Maar verder zijn er nog allerlei andere activiteiten waar ik iedereen ook voor wil uitnodigen. Bij Pakhuis de Zwijger hebben we een heleboel.
Neem even één tip eruit waarvan je zegt, nou dat is binnenkort.
Volgende week 14 september organiseren we een avond voor het Blok Gezet. En dat gaat over, eigenlijk het is een beetje een anti... of het is een avond die bedoeld is om de aandacht te vragen voor het insluipende racisme en xenofobie in de Nederlandse politiek. En onder andere naar de uitspraken van Stef Blok, die minister van Buitenlandse Zaken. En dat het dus steeds normaler is geworden dat mensen zulke uitspraken doen en dat dan dus eigenlijk verder niks mee gebeurt. En hier zijn een heleboel denkers en wetenschappers en politici die zich daar vuist tegen proberen te maken. En het willen hebben over een samenleving waar mensen wel goed met elkaar kunnen integreren.
Ja,
goed?
Ja, wie komen er? Weet je
het? Veel fractievoorzitters van de Amsterdamse gemeenteraad, van onder andere de PvdA en van B1. Meredith Greer, de schrijfster die ook in de Volkskrant een open brief had geïnitieerd tegen Stef Blok. Maar echt nog een heleboel anderen.
Ja, mensen kunnen gewoon naar de site van Pakhuis de Zwijger gaan.
Ja.
En dan zien ze het programma vanzelf. Hè? Het is
www.dezwijger.nl en op 14 september voor het Blok Gezet.
Ja. Ja.
En het is gratis.
En het is gratis. Ah. Wij sluiten hier af met eerst dat ik jullie allemaal bedank. Om
jij
hier te
ook
zijn.
Bedankt.
Ja, ja.
Ik bedank mijn technicus Dirk. En wij zeggen altijd op het einde het woord, wat vroeger bij Suara Maluku de afsluiting was. Amato. Op 3. 1, 2, 3.
Amato.
Volgende week kun je luisteren naar Jago. Tot ziens. Doei. This is the same for them.